Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons op Amsterdam FM of later via podcast natuurlijk. En je kan nu kijken als je naar Facebook gaat, naar de pagina van Motley, dan zie je ons hier zitten. En ons is Sylvia Zijlmans en Hewald Jonge-Nelis, daar praat ik zo mee. En Anand Strieker, die is de gast en die luistert heel zorgvuldig naar wat er gezegd wordt en reageert daar dan weer visueel op. Wil je dat zien ontstaan, dan kan dat. En je kan nog veel meer zien ontstaan, want ook Hewald en Sylvie hebben trouwens schriften mee. En die zijn aan het tekenen, boekjes, pennen. Dus het wordt een hele interessante visuele uitzending ook. En aan het eind van de uitzending hoor je over een project dat op Voor de Kunst staat. Fotograaf Geert van Kesteren die ziet overeenkomsten tussen de religieuze rituelen, de wereldreligies en onze omgang met technologie. Hoe dat allemaal zit, daar heb ik hem gisteren voor opgezocht. Dat hebben we iets eerder opgenomen, dan hij is niet live in de uitzending. Dat hoor je straks. Maar eerst dus, zoals gezegd, het kunstenaarsduo Sylvie Zijlmans en Hewald Jonge-Nelis. Hun projecten zijn steeds anders van vorm. De ene keer smeet het duo duizenden foto's samen tot een metersgrote collage. En een andere keer maakt het stripachtige inktekeningen. En afgelopen najaar was in Boijmans van Beuningen een theatrale installatie te zien, waar abstracte krachten rondom gentrificatie uitgebeeld zijn in een soort personages. Zo is er de verdrijver, de oplichter, de dichter, en die gaan een performance en interactie met de buurtbewoners aan. De rode draad in al die verschillende projecten is dat ze vaak gaan over sociale thema's, zoals de gevolgen van natuurrampen op dagelijks leven van de mens, het effect van stijgende huizenprijzen op een wijk als Amsterdam-Noord of de normaal gesproken onzichtbare Chinese kleermakers die onze kleding maken. Sylvie en Hewald, welkom. Leuk dat je er zijn.
Hallo.
Die theatrale installatie, laten we daar over beginnen. Die ging over verhipstering van de voormalige arbeiderswijk in Amsterdam-Noord, die gentrificatie. Die oude Noorderlingen wonen daar, gastarbeiders en hun gezinnen, hipsters komen daar steeds meer wonen. En jullie wonen er ook, hè, in Noord?
Ja.
Ja.
Niet helemaal?
Jawel.
Jawel.
Al vanaf 2000.
Oké, okay. Ik dacht dat je twijfelde.
Nee, ik was onder de indruk van die enorme lange zinnen die ons werk beschrijven, die je daarvoor uitsprak. Dus ik was een beetje...
Oh ja, je was nog onder de indruk. Nou, geen probleem. Sylvie, misschien moet jij dan de eerste minuten doen. Dat kan gewoon, dat is geen probleem. Zijn jullie zo op het idee gekomen voor dat project, dat je om je heen keek in je eigen buurt en dacht, wat is er aan de hand?
Nee, we zijn eigenlijk hebben we al vrij lang samengewerkt aan opdrachten in de openbare ruimte. Soms ook projecten die niet in een galerie of museum waren. En daar zijn we eigenlijk steeds meer de mensen gaan betrekken die bijvoorbeeld op de plek werkten waar we het werk voor maakten. En we hebben vaker ook modellen ingehuurd of om dingen mee te doen. En we waren nu op een punt dat we dachten, we moeten echte dingen doen met de mensen om ons heen. Met de mensen en de dingen om ons heen. Dus sinds we naar Noord verhuisd zijn, hebben we heel veel gedaan eigenlijk met Noord. Als fotolocatie of plek om te werken. Toen we daar net zaten was het ook nog vrij ruig. En dat is nu, nu wordt het heel...
Over welke jaren spreken
anders. We? 2000.
Oh ja.
Toen zijn we achteraf uit de Jordaan verdreven.
Ja.
Zoals we nu zelf dat noemen. Naar Noord. En daar wilden we helemaal niet heen. Ik weet eigenlijk niet of je heel wat er ook niet heen wilde. Ik wilde daar niet heen.
Ja.
Ik vond het daar
dus even
koud en ver weg van alles. En,
Dus het beeld is de stijgende huizenprijzen? Of een verhuurder die zegt, eruit jullie en nieuwe huurders erin, waar ik veel meer voor kan vangen?
Nee,
is
dat was iets gecompliceerder, maar...
Nee, maar ja. Maar nou, feitelijk wel, ja. Want niemand wilde in de Jordaan wonen toen eigenlijk. De mensen die daarna allemaal heen gingen, dat was een ommekeer zoals nu in Noord eigenlijk.
Ja, zo werkt het een beetje.
Plots wilde iedereen wel in de binnenstad wonen, weer. Ja. Dus en, toen moesten wij eruit.
En waarom wilde je niet naar Noord?
Ja, ik vond het ver weg van alles. Koud. Ja. En,
het waait altijd harder in Noord,
ja,
hè?
Ja, het is ook echt zo.
Ja, dat is waar, ja.
Daar hebben we ook een werk over gemaakt, maar, in het magnetisch noorden.
Okay.
Dus het gaat niet alleen maar daarover. Hè. Het gaat niet alleen maar over gentrification. Het gaat ook, het gaat eigenlijk over allerlei dingen die de mensen met wie we gewerkt hebben bezig hielden. Dus zij kwamen op ons verzoek we hebben eigenlijk steeds gesprekken gevoerd met groepjes, kleine groepjes mensen.
Uit de buurt?
En op basis van, in heel Noord.
Okay.
Dus als we dan ergens via weer iemand kenden of mensen die aan een andere actie meegedaan hadden, iemand voorstelden. gingen we daar met een klein groepje eerst praten. En daar kwamen dingen uit. Dus die verdrijver, die kwam eigenlijk niet uit ons. Zij waren ons toen daar nog niet zo van bewust eigenlijk.
En wat was dan het verhaal wat je hoort?
Dat was volgens mij het eerste gesprek. Er was iemand die maakte zich zorgen dat ze door naar Noord te verhuizen, wat ze net gedaan had, dat ze daardoor de mensen aan het verdrijven was die daar voorheen woonden. Terwijl zij dacht dat haar buren gingen worden, maar naast haar werden mensen natuurlijk ook, of die verhuisden ook. En ja, er kwamen ook mensen uit de binnenstad. Of
een soort schuldgevoel was het eigenlijk?
Dat had zij, ja. Terwijl ik was mij daar op dat moment nog helemaal niet van bewust dat het zo'n vaart nam.
Het was misschien meer dan schuldgevoel, toch een soort van vraag.
Ja, het is een beetje of je naar het bos gaat met z'n allen tegelijk. Dat je denkt, ik ga van mijn rust naar de natuur en dan is heel Amsterdam daar.
Ik neem wat vrienden mee.
Ja. Oh ja, en dan ben jij de lawaaiige groep die het voor de rest verpest. Of dat gevoel zat eronder.
Onbedoeld, ja.
Oké, en dan kun je natuurlijk kiezen uit welke zinnen zo'n werk gaat bestaan. Of welke zinnen de basis vormen voor zo'n werk.
Jij begon mee dat met de beschrijving. Dat was waarom ik ook een beetje
haperde.
Dat het over gentrification ging. Dat, misschien klopt dat, maar dat was niet bij aanvang zo. Het is meer wat Sylvie net beschreef. Een soort wens of een soort verlangen om de dingen om je heen te gebruiken. En de inhoud in het werk is daardoor ontstaan.
Oh ja.
Dus terugkijkend, toen het klaar was, toen bleek dat er wel degelijk een rode draad door dat hele project heen liep. En die gaat over dat soort dingen.
Ja, omdat dat nou eenmaal het thema is in die wijk, blijkbaar.
Nou, omdat het mensen bezig is. Juist, ja. En het vanzelf erin terechtgekomen is. Via die mensen zijn ook thema's als vluchtelingen of je wel mee mag doen in de wereld.
Mm-hmm.
Daar vanzelf in terechtgekomen. En van wie alles is, bijvoorbeeld. Ingewikkelde vraag ook.
Zeker.
Kun je wel iets bezitten? En kun je dat dan allemaal vasthouden, bijvoorbeeld?
Dat is een van die verhalen.
Simpele vragen eigenlijk, uiteindelijk. Ongelooflijk,
ja, hoe neem je het mee eigenlijk?
Ongelooflijk
ja,
moeilijk een
hebt
antwoord op te geven is.
Mm.
En dat zijn dingen die in gesprekken met groepen, buren, vrienden, noorderlingen
opkomen borrelen.
Ja.
En is dat dan al georganiseerd door jullie met het idee van hier gaan we mogelijk iets mee doen? Of is dat gewoon het leven wat zich ontvouwt en waar je dan dingen
uit lukt? Nee, het plan was om een tentoonstelling te gaan maken. Of eigenlijk was het plan niet om een tentoonstelling te maken, maar meer om een spektakel te...
Tuurlijk, een spektakel.
Ja, omdat een tentoonstelling, dat leek ons eigenlijk niet zo de moeite. Het is, we hadden onze zinnen gezet op een spektakel. Iets wat groter is dan een tentoonstelling.
Ah.
Een soort van evenement, een happening.
Oké. Okay.
Aan het eind, hè, van dat hele traject. Maar de openingsdatum die stond al in de agenda. Dus op het moment dat we gingen, dat we groepjes mensen bij elkaar riepen, of dat traject ingingen, wisten we al wanneer de opening was. Maar we hadden eigenlijk nog niks gemaakt.
Je had nog geen thema, je had nog geen vorm.
We hadden nog geen beelden, nog geen video's, geen performances, geen team. We hadden eigenlijk niks.
Oké. Okay.
Maar we gingen ervan uit dat het meer betekenis zou hebben om zoiets te gaan doen, om zo'n gesprek te voeren, als je ook kan zeggen, maar dit is niet zomaar, we gaan dit niet zomaar als hobbyisten doen. De opening, die is op, wanneer was die? 28 augustus of zoiets, ik weet niet meer. Ik geloof eind augustus.
Ja, dat zeg je
dus tegen. We begonnen in mei en we konden al zeggen, oké, we moeten wel, dit is serious business. Dus het gaat ons wel, we doen het ook voor de lol, maar de opening is wel op eind augustus.
Oké, en op een gegeven moment komen er personages. Eigenlijk abstracte zaken die tot een personage verworden, zoals de verdrijver.
Ja.
Hoe kom je daarop?
Die kwamen niet zomaar.
Hoe zijn ze ontstaan?
Nou, we hebben eigenlijk van begin af aan, in het begin hebben we een paar dingen bedacht die ervoor zouden kunnen zorgen dat al die losse onderwerpen toch enige samenhang zouden krijgen. Een ervan was dat we zouden proberen om bij elk onderwerp net zo lang door te praten tot helder was hoe we dat konden samenvatten. En vervolgens zouden we daar een mythologische figuur aan koppelen. Een soort hedendaags mythologische figuur.
Goed idee.
Goed plan.
Ja, en hoe is dat ontstaan? Want dat vind ik dat is
nou, we dachten in het... we hadden het vermoeden dat ervoor zou kunnen zorgen dat er een groep mythologische wezens zou kunnen ontstaan. Die eigenlijk boven al die onderwerpen zweven. En een bijzondere samenhang zouden kunnen geven in het project. Daarom hebben we ook bedacht dat we, als je de beelden bekijkt, of als je de tentoonstelling gezien hebt, dan weet je dat die mythologische figuren, die gaan gehuld in een glanzend aluminium masker,
ja,
dat hun hoofd bedekt. Dat komt ook daaruit voort. Omdat we gingen er eigenlijk vanuit dat als we die mythologische figuren, dan kun jij en ik, kan dat zijn, hè? Gewoon zoals we nu hier zitten. Je hebt er wel een koptelefoon op, dus je hebt een lichte vermomming.
Ik heb al een glanzend hoofd, dankjewel.
Dat heb je ook, inderdaad,
ja,
ook.
Ja. Ja. Ik heb geen masker nodig. Ja, ik zeg het zeker.
Maar we gingen ervan uit, als we een sculpturaal masker maken, dan veroorzaakt dat ook. Dus dan heb je eigenlijk, ten eerste heb je die onderwerpen eigenlijk net zo lang gereduceerd, als het ware, totdat je een heldere samenvatting hebt.
Mm.
Dat is best wel essentieel. Dat mag niet vaag zijn. Het moet echt...
Oké, duidelijk. De verdrijver.
Dat moet echt gewoon een helder ding zijn.
Mm-hmm.
En vervolgens maak je een masker wat de verdrijver is. En iedereen die dat ding opzet, die is dan vervolgens de verdrijver. In de video's en de performances zit ook niet steeds dezelfde persoon die die dingen op heeft. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want je zet het ding op en je bent gewoon...
Het is een archetype.
Dat masker neemt totaal over.
Ja. Wat voor effect heeft dat gehad? Ook op de mensen die meededen in die performances. Dat er ineens een persoon is eigenlijk die de verdrijver is. Of een persoon die de dichter is. Of...
Dat maakte het heel overtuigend voor degene die meededen. Dus het maakt het makkelijker om het te acteren. Want je hoeft niet te acteren. Ja, dus dat was ook eigenlijk de eerste aanleiding om aan maskers te denken. Omdat je mensen... makkelijker maakt om iets te doen zonder dat je moet kunnen acteren. Je hoeft ook niks te zeggen, is vanzelfsprekend. En die andere mensen, die moesten dingen doen. Hè? Dus die waren bezig, die waren ook niet aan het acteren. Dus daar is het is ook heel erg wel daarop bedacht dat je... het komt heel erg ook vanuit wat je denkt te kunnen doen met groepen mensen op een manier die voor hun ook ergens op slaat en leuk is om te doen.
Mm-hmm.
En die maskers die maakten het ook voor hun heel profi meteen. Dus dan weet je ook dat je aan iets echt meedoet. Er zijn al camera's, we hebben geoefend. We hebben alle acties eigenlijk minstens één keer en sommige vaker geoefend.
Ja.
Dus dan hadden we daar ook snel een soort filmpje van geëdit. Zodat ze zelf ook een idee kregen eigenlijk. Hè?
Het lijkt me ook zo prettig.
Het zou kunnen gaan worden.
Dat als je in zo'n wijk woont en je hebt jouw zorgen geuit bij jullie, dat je dat verpersoonlijk ziet. Dat wat je hebt, wat jouw zorgen zijn, dat ineens een wandelend figuur is. Waar je misschien wel naar kan vloeken.
Zo serieus was het niet. Dat zit er echt in. Maar ik bedoel, we hebben gesprekken gehad over de dijk. Hè? Er was een acteur bij die... iemands auto geraakt had. Want op de Nieuwendammerdijk is het heel moeilijk om elkaar te passeren.
Heel smal straatje in Noord.
Dat is een heel smalle dijk met fietsers en auto's in richting verkeer. Maar als je daar op de fiets zit, dan moet je echt of afstappen of de stoep op om langs een auto te komen die daar rijdt. Er staan ook nog geparkeerde auto's. En daardoor hadden we een gesprek over auto's. Er zijn er meer geweest trouwens. Maar eentje was met een acteur die iemands auto geraakt had. En toen ging het over hoe heftig mensen reageren als er een krasje op hun auto zit. Mm-hmm. En hij was bijna gelyncht en mee naar binnen gesleurd ergens. En toen werd hij herkend, want hij zat in een of andere serie, Nederlandse serie. Dus daardoor kwam het goed. Maar toen hebben we het over die dijk vrij lang gehad. En toen om alle auto's van de dijk af te rijden. En daardoor ik weet eigenlijk niet meer precies hoe we daarop kwamen, maar in ieder geval is daar de dichter uitgekomen. De dichter die alles dichter bij elkaar zet en die ook in de huizen van mensen zorgt dat die mensen hun spullen op een hoop gaan vegen en op de Nieuwendammerdijk dus al die auto's heel dicht in elkaar gereden zijn. En dat is eigenlijk veel poëtischer en ook hilarischer dan alleen maar de zorg van die mensen. Hè? Dus dat zorgt eigenlijk dan ook voor een enorm enthousiasme om daaraan mee te doen.
Maar je zou kunnen zeggen, de dichter
dat
is...
Dat je zoiets bizars gaat doen in je eigen straat, die hele straat blokkeren met auto's, zodat er ook kon geen voetganger, maar ook geen hond meer door, zeg maar.
Ja.
Een kat kon onder de auto's.
Want je zou kunnen zeggen, de dichter is ook een verpersoonlijking van het idee, er kan nog wel iemand bij, of er kunnen nog wel meer mensen vanuit het centrum
uiteindelijk daar naartoe. Uiteindelijk wel, ja, maar dat is eigenlijk steeds gebeurd. Daar zochten we ook op een gegeven moment wel een beetje naar, maar die grote dingen, die zitten eigenlijk in elke oprechte kleine gebeurtenis. Hè, daar zitten die ook in.
Leg eens uit, wat bedoel je?
Nou, dat je... Bijvoorbeeld bij die dichter, dat gaat inderdaad ondertussen ook over hoeveel mensen kunnen erin. Of hoe vol is vol eigenlijk, kan altijd nog wel voller.
Ja.
En ondertussen is het ook de waarheid over de poëzie natuurlijk.
Sorry?
Ja, het
is natuurlijk ook nog de waarheid over de poëzie. Daar hebben we
alles wat weg kan ondertussen uithalen.
Ja, daar hebben we helemaal niet over gehad. Maar op een of andere manier raakt het daar ook aan. Het is trouwens, we hebben hem ook nog omgezet in een performance die we in huizen gedaan hebben. Waarbij we mensen gevraagd hebben om al hun spullen zo dicht mogelijk tegen elkaar aan te zetten. Wat super grappig is.
Ja.
Gewoon een woonkamer. En het zit ook uiteindelijk in een van de video's. Dat een vader met zijn dochters alles wat in de woonkamer staat in één hoek schuift.
In één hoek, ja. Wat wilden jullie eigenlijk bereiken met dit project? Of wat is het gaandeweg voor functie gaan krijgen misschien wel? Want het is heel open begonnen, merk ik.
Ja, het is enorm open begonnen. Het is begonnen met een werktitel. En de werktitel was het Magnetische Noorden. Dat was eigenlijk omdat dat mapje in de computer een naam moet hebben. En omdat ik graag iets op zo'n pagina wil schrijven.
Mm-hmm.
En terwijl we aan bezig waren, kwamen we erachter dat het Magnetische Noorden eigenlijk misschien wel moest blijven als titel. Ook omdat ik verwachtte dat het een ding was wat in de kunst een soort van cliché zou zijn. De Magnetic North en dat soort dingen. Er zit iets heel moois in de Magnetic North. Als je het net eruit haalt, dan hou je magic over. En dat is zo'n soort van... In de taal is het een soort van bijzonder woord, vind ik. Dus het is niet alleen maar dat de dingen aan elkaar plakken, maar er zit nog magie in verstopt.
En het mag niet zit er ook in. En daar ging het ook best wel over. Het
magnetische noorden.
Het magnetische noorden. Dus
ja. Ik tel al zes betekenislagen.
Ja.
Maar goed.
Op een gegeven moment hoef je niet meer te tellen, maar dan kun je vermoeden dat er meer dan één is. En dan is het eigenlijk al de moeite waard om ermee door te gaan.
Ja. En wat is het gaandeweg geworden? Of wat dachten jullie van, ja, dit kunnen we bereiken met dit project? Behalve...
Nou, het is echt begonnen als een ding... Het begon eigenlijk als een vraag of we een tentoonstelling wilden maken in New Dakota. Met werk wat we in Noord gemaakt hadden. En toen dachten we, nou, dat is leuk, dat is eervol, zo'n vraag. Maar eigenlijk willen we dat niet. Maar we zouden misschien wel iets heel nieuws willen doen, wat helemaal in Noord ontstaan is. En we speelden al langer met het idee dat alles wat we zo terloops inschakelden voor onze projecten, dat we dat misschien wat doelbewuster, misschien wat moedwilliger zouden moeten doen. Dus om een soort van poging om alles wat om je heen is te betrekken in wat je maakt.
Ja.
En ook eigenlijk ook andersom. Dus de mensen om ons heen, dat zijn heel veel van die mensen zijn niet... De mensen die direct om ons heen wonen, bedoel ik. Zijn niet mensen die de hele dag met de museumkaart de musea voor moderne kunst bezoeken. Dus het werkt ook de andere kant op. Het is ook een soort ambassadeurschap voor de kunst.
Was dat een van de, of even terugkijkend, is dat een van de belangrijke resultaten geweest, zou je zeggen? Of wat heeft het belangrijkste effect is geweest?
Ik denk We hebben het eigenlijk nooit over dat belangrijk, wel. Maar het is wel een van de dingen.
We hadden het ook wel een beetje voorspeld. Ik weet dat we het bij alle plannen en om de financiering rond te krijgen, dat we dat ook hebben geschreven, omdat we dat vermoeden hadden. Maar dat is meer op basis ook van wat je bij opdrachten merkt. Hè? Dat mensen soms heel argwanend of bevooroordeeld zijn ten opzichte van beeldende kunst. Mm-hmm. En daar gaandeweg zo'n project heel anders over gaan denken. Dat is gewoon onbekend maakt onbemind. Zo simpel is het natuurlijk. En dat is altijd wel fascinerend om te zien eigenlijk. Dat de meeste mensen juist wel daar voor te interesseren zijn en ook dan heel enthousiast kunnen worden en geïnteresseerd en doorvragen en de hele website gaan uitpluizen en daar met allemaal verhalen of vragen over komen. Dus dat was wel iets wat wij ook vaker hebben gemerkt en eigenlijk een beetje verwachten ook wat een van de effecten zou zijn. Ja.
En zou je ook zeggen dat het zo'n buurt meer bij elkaar brengt?
Tijdelijk.
Tijdelijk.
Ja, je moet er wel van bewust zijn.
Ja, we waren er niet op uit, hoor, verder.
De mensen waar we in dat project mee samengewerkt hebben, zijn geen mensen die een probleem hebben of zo. Hè. Dus er hoefde niet iets opgelost te worden. Er hoefde geen antwoorden op vragen geformuleerd te worden. Het was meer het plan om coole dingen te doen die eigenlijk betekenisloos zijn.
Nutteloos, niet betekenisloos,
nee,
nutteloos.
Ze zijn betekenisvol, maar ze zijn nutteloos. Dat klopt.
Is dat ook hoe je van tevoren mensen over de streep hebt getrokken met die zin? Leuke dingen, coole dingen, maar...
Ja.
Nutteloos. Daar stonden ze al wel voor open. Dus.
Nou, sommigen zeiden, ik snap er niks van, hoor. Maar nee. Het zijn wel aardige mensen.
Dus dan is het ook goed.
Maar je kan op zoveel manieren...
Nee, maar dat duurt dan even. En dan op een gegeven moment zit je er... Op het moment dat je aan het oefenen bent om die auto's op een veldje... Om die auto's allemaal... niet recht, maar zo dicht mogelijk in elkaar te rijden en elkaar net niet te raken. En dan gingen we daar proberen, omdat ik dacht, misschien kunnen we nog een los filmpje uithalen om dat ook zo af en toe zo hard mogelijk te doen, wat best eng is. Maar sowieso voelt het heel raar om naar de zijkant van een auto te rijden en daar dan... Ja, het is een beetje alsof je veel te dicht bij mensen gaat staan die je niet kent.
Ja.
Maar dan met een risico op blikschade. Dat is... Maar ja, juist door die acties. En ja, we namen altijd wijn mee natuurlijk. Dus het werd altijd ook wel gezellig.
Ja, kijk.
Maar dan kun je gewoon wel mensen uitleggen wat je wilt. Ik bedoel, ja, ik heb eigenlijk geen herinnering aan mensen die daarna afhaakten of zo.
Nee.
Mensen werden wel enthousiast.
Was wel het soort, het was wel het soort van ding waar iedereen enthousiast van werd.
Wij brachten zelf gewoon veel energie mee. En wij kregen mensen er ook energie van. Wij ook trouwens.
Ja, zeker. En wat ik ook in de teksten van Boijmans las, is dat het ook nog iets zegt over de grotere wereld waar wij in leven. Dat hoop je natuurlijk altijd dat een werk dat doet. Hè, dat het ook relaties naar zich, naar dingen buiten zich legt. Hoe hebben jullie dat ervaren?
Nou, we hebben wel bijvoorbeeld bij de overlopen. Heel vaak kwam het toch gewoon eigenlijk vanzelf. Ja, wij zijn natuurlijk wel... daar ook wel mee bezig. Dus het is niet toevallig. Het is niet dat we ons niet bewust zijn van wat er allemaal speelt in de wereld. En hey, kijk nou, dat is ook gek.
Ja, nee, het is geen naïviteit.
Of meer dan alleen dat.
Kun je eens een concreet voorbeeld noemen van,
nou,
van
zoiets? Nou, in de sluizen hebben we de overloper gefilmd. En daar hebben we het in het begin gehad over dat die deuren, dat je die ook als een soort notenkraker zou kunnen gebruiken. Om iets te pletten. En
sluisdeuren,
de mensen die daar woonden. Ja, die sluisdeuren. En die mensen die daar woonden, die hadden het over dat ze dan gesprekken opvangen van fietsers. Die het allemaal hebben over dat ze net in Noord zijn. Misschien is dat inmiddels wel anders. Maar... Dus zij kwamen met iets als de poort naar Noord. En uiteindelijk, ja, vanuit die notenkraker, of dat het ook die sluisdeuren ook een soort toneelgordijnen zijn eigenlijk. Hè? Dat je daar een voorstelling zou kunnen hebben. Zijn we ook in gesprek met een aantal bewoners, daar ben ik uiteindelijk op uitgekomen dat er een drummer de sluis in wordt gevaren met een snelle boot. We zijn heel vaak bij de sluiswachter geweest om te zorgen dat dat allemaal mocht. Die stapt over op een vlot waar ook een drumstel, dus die drummer die komt drummend aan. Om dat vlot staat een ander drumstel. Hij stapt over op dat vlot. En de deuren gaan, sluisdeuren gaan dicht. En die drummer die zit daar en die geeft een concert. En terwijl die deuren, ja, hoe heet dat, gaan schutten of stutten. Ik weet niet hoe het heet. Maar in ieder geval komt er water in. Dan gaat dat vlot ronddraaien. Mm-hmm. Ja, normaal moet je vast liggen natuurlijk. Maar dat hadden we allemaal. En dan gaan de deuren op een gegeven moment open. En dan ligt daar een vrij klein bootje vol met mensen. Dus dat bootje is zo vol. Die mensen staan in dat bootje en die gaan net niet onder. Het is best een beetje eng. Er lag ook een reddingsbootje achter de deur aan de zijkant. En die krijgen een waanzinnig concert van een hysterische drummer. En dan gaan op een gegeven moment de deuren weer dicht. En het bootje en die drummer die liggen vrij dicht bij die deuren. En die kijken nog tot het laatste moment kijken ze door de kier van die deur, tot die helemaal dicht is. Dus die mensen die blijven aan de andere kant met hun handen aan die deur. En die drummer die ziet zo nog een oog verdwijnen. En in het filmpje stopt het daarna, of dan zie je die mensen nog even voor een dichte deur en je hoort wat stadgeluiden. En dan hadden we steeds ook van die teksten en dan komt er zo'n bumper, de overloper, vol, vol, vol.
Ze komen er mooi niet in.
Nee, ze komen er niet in.
Nee.
En de overloper is natuurlijk in het Nederlands, we hebben bij Boijmans titels vertaald, maar in het Nederlands heeft hij natuurlijk heel veel betekenissen, dus altijd lastig met vertalen. Maar ja, de overloper liep zelf op de sluisdeur met een ook zo'n aluminium masker.
Masker op, ja, ja, precies. Ja, en dan zou het een kleine stap kunnen zijn, in ieder geval in beeldtaal, naar de rubberbootjes, naar de mensen die... Ja.
Tegelijkertijd staan er mensen in die duidelijk goed gekleed en goed gevoed en
dat is ook wel een ding wat
naar hun werk gaan.
Yeah. Wat in de voorbereidingen wel regelmatig ter sprake gekomen is. Dat het daaraan doet denken.
Mm-hmm.
En dat het goed is dat het daaraan doet denken.
Yeah. Yeah.
Dat we dat niet uit de weg moeten gaan.
Anan, jij bent druk aan het tekenen, pak de microfoon erbij. Wat ben je aan het doen? Want je hebt concurrentie van twee... Of concurrentie. Het is misschien een co-creatie. Kunnen we het beter zeggen? Nee.
Het voelt eerder alsof ik weer vroeger aan de keuken- of eettafel zat. Dat ik daar
lekker te tekenen.
Mijn ouders aan het tekenen was of iets.
Wat goed. Wat ben jij aan het tekenen ondertussen?
Nou, ik dacht ik neem ook rood, wit en zwart mee. En dat gebeurt hiernaast ook veelvuldig.
Zeker.
Ik probeer het gesprek in beeld neer te zetten.
Pak er eens eentje uit te beschrijven, mis.
Dat Noordverhaal, daar begon ik mee. En dan komen de maskers langs en... De auto die...
Praat even goed in de microfoon, anders dan horen mensen je niet.
Oh, sorry.
Ja.
Ik heb hier een auto op papier staan met een boekje, De Waarheid van de Poëzie.
Mm-hmm.
En de schrammen die de auto mogelijk kon oplopen en dat daar dus een buurtruzie uit kon voortkomen.
En hoe zien we dat in beeld? Ik zie hem zelf niet, dus ik weet net zoveel als een luisteraar, maar wat zien we letterlijk?
Een auto, een boek en een soort van dijk.
Ja, oké. En inderdaad, ik zie daar ook die rode strepen doorheen zitten.
Ja.
Ja,
en wat ik wel leuk vind, is dat de tekenstijl overeen lijkt te komen bij de buren.
Dat is inderdaad.
Maar komt het dan door het stiftje of lijkt dat maar zo?
Ik weet het niet. Buren, wat denken jullie?
Door elkaar tekeningen natekenen en verbeteren.
Nee. Je bedoelt onze?
Ja, klopt.
Wij kopiëren elkaars tekeningen de hele tijd.
Om ze te verbeteren.
Of tenminste, dat zeg maar, dan tekent Sylvie iets en dan denk ik, ja, shit, dan kan ik echt veel beter.
Of dat denk ik ook.
dan teken ik na. Of ik denk, wat een supergoed idee.
Dus het is een gezonde competitie.
Ja, en die boekjes, ja, je kent het wel. Hè? Het doet inderdaad denken aan de keukentafel. Of terwijl je aan het bellen bent of zo. Of met iemand aan het praten bent. Ik heb nu heel erg last van die microfoon. Die zit op de plek waar ik normaal zie wat ik aan het doen ben. Maar het is ook een soort heilig ding of zo. Dus ik denk niet dat ik het leuk zou vinden als Luc hier dan in zou gaan zitten krabbelen, maar Sylvie...
Terwijl ik denk, ik kan dit beter.
Dat denk ik ook, dat je het beter kan. Nou, ja. Laat maar zien.
Nee, ik blijf eruit. Maar een heilig ding, want hoe
ja,
is
maar
jullie...
Sylvie mag het wel. Dus,
ja, precies. Want hoe is jullie samenwerking? Want jullie zijn natuurlijk een kunstduo.
Ja.
Hoe werkt dat? Hoe hebben jullie het verdeeld?
Ja, we hebben het niet verdeeld, eigenlijk. Nou ja, misschien ook wel, eigenlijk. Dat weet ik niet.
Het gekke is dat met die, we hebben het eigenlijk niet verdeeld. Nee. Nee, we doen het gewoon. We zijn al heel lang samen. En sinds 93 doen we samen projecten. Dat was trouwens ook een... Kijk, dat hele magnetische noorden waar we net zo lang over hadden... dat is een, heeft een best wel een politieke lading gekregen in het werk. Het ding waar we mee begonnen, dat was heel politiek van begin af aan. Dat was, die tentoonstelling heette Bijdrage aan het Verenigd Europa. En dat was, ja, dat was ook de eerste keer dat we samen iets deden. Sindsdien doen we samen projecten.
En politiek en sociaal? Ik zei zelf sociaal, is de rode draad. Wanneer wordt iets een project van jullie? Wat moet erin zitten?
Ja, ik weet niks, het moet gewoon leuk zijn om te doen. Het moet cool zijn.
Nee, maar we zijn heel vaak gewoon begonnen met opdrachten. Bijvoorbeeld waar mensen een soort motto of een thema meegaven. Waar we echt dachten, wat moeten we daarmee? En uiteindelijk komen we daar ook altijd uit. Dus
Noem eens een voorbeeld.
Dat is wel een mooi
samen wat kan, apart wat moet.
Ja, dat is een hele goede. Ja.
Toen zakte ons broek eigenlijk af. Het ging over een club mensen die in één gebouw moesten scholen, een gehandicapte opvang, een kinderdagverblijf. En die hadden met de architect erbij, hadden die wat gedoe gekregen. Dus toen hadden ze dat motto, samen wat kan, apart wat moet. En uiteindelijk hebben wij toen 5 beelden gemaakt en 5 foto's. Maar je kon die beelden in elkaar schroeven tot 1 heel groot beeld. Van 6 meter hoog of zo was het, ja, de Reus van Voorhout. En die heeft dan 1 arm en een deel van zijn lijf is, als je het op het schoolplein zet, een soort lama waar je op kan zitten van aluminium. En het hoofd dat hing in een andere school. Ik geloof de school met het meeste geld. Die had het hoogste, liep af. En de giraf die stond op kinderdagverblijf als schoolplein als een ongevaarlijk speeltuig waar je alleen maar omheen kan lopen. Anders hadden we gewoon... Maar dat is een been op zijn kop. En dan had je nog een arm. Ja, die hing als een soort gewei in een gangetje bij de gehandicapte
dagopvang. Dat was een beetje een transformer-achtig
beeld. Dat was uiteindelijk een heel tof project. Want we hebben met die scholen en die gehandicapte dagopvang en die kinderen hebben foto's gemaakt met dat beeld in elkaar of met delen. En die gehandicapten deden dat beeld na. En dat was een heel groot terrein waar ze allemaal op een gegeven moment allemaal tegelijk waren. Dat was super, super cool eigenlijk. En dat kwam uit zo'n thema waar wij echt dachten, ja, dit is eigenlijk te duf om over na te kunnen denken. Maar het was wel. Ze hebben het trouwens niet in elkaar. Want we zeiden, gezet. Je mag ook met z'n allen gewoon op één plek dat hele beeld.
Ja, dat was eigenlijk.
Maar ze wilden toch iedereen een eigen stukje.
Zijn het gewoon de kaders, de deuren staan open bij jullie? Jullie zijn met z'n twee. Jullie, het gaat door jullie heen, zeg maar. Dat is de enige
belangrijk.
Rode draad? Ja?
Nou ja, dat is wel een hele dikke draad natuurlijk.
We maken dingen. Hè? We zijn
dikke draad is jouw woorden? Okay. Ja, we maken dingen.
Ja, dat beeld, dat hadden we wel gemaakt. Dat was niet een concept wat ergens uitgevoerd is. Dat is echt een 6 meter hoge handgemaakte sculptuur.
Ja.
En dat is ook een rode draad. Dat is ook waarom we dat teken zo leuk vinden. Omdat je dat kun je alleen maar doen als je het maakt.
Mm-hmm. En wat biedt dat voor voordelen? Dat het niet door iemand anders gemaakt is?
Niet per se goed hoeft te zijn.
Ja, er zijn allerlei dingen die daar een rol spelen. Bijvoorbeeld dat je ervoor verantwoordelijk bent. En dat het niet door iemand anders gemaakt is. Dat je niet kan zeggen, nou, dat hebben die Chinezen niet goed gedaan. Want je hebt het gewoon zelf gedaan. En ook dat je van begin tot eind daarbij betrokken bent. En we denken dat er ook een deel van de inhoud daar ook uiteindelijk van afhankelijk is. Dus dat je dat niet, dat kun je niet vervangen door iets anders. Ik ben erg in de verleiding om mijn verhaal over het stucadoorwerk van vandaag te herhalen. Want
ja,
dat
je
heeft daarmee te maken natuurlijk.
Voor de uitzending dat je een muur aan het stuken was.
Ja.
Zelf?
Dat komt daar een beetje, het heeft ermee te maken. Dat is natuurlijk geen kunstwerk, die muur, maar dat komt uit dezelfde bron. Oké, die muur, die moet even gestuukt worden. Hoe ingewikkeld kan dat nou zijn? Laat ik het eens een keer proberen.
En dan blijkt het misschien net iets
moeilijker
dan je...
Ja, meestal blijkt het ingewikkelder te zijn dan je dacht. Maar dat wil niet zeggen dat het niet een ervaring is die allerlei andere dingen veroorzaakt.
Ja.
En bovendien, we hebben heel veel gipsen beelden gemaakt of zo. Dat zit er ook alweer dichtbij. Dus die muur heeft natuurlijk geen inhoud of zo. In die zin is het niet een sculptuur en niet een kunstwerk. En dat is geen expressie. Of tenminste, over het algemeen is er zo min mogelijke expressie bij zo'n...
In een muur. hele vlakke persoonlijkheid, zo'n muur.
Ja.
Jullie werk heeft ook vaak een soort stripachtigheid. Die tekeningen die jullie maken, de maskers van de personages. Fotocollage, dat zijn natuurlijk foto's, maar daar tillen ook honderden poppetjes een soort van amorfe brok op aan touwen. Wat bevalt jullie zo aan die stripachtigheid?
Bedoel je met stripachtigheid dat het
allemaal losse poppetjes zijn die samenwerken?
Dat bedoel je.
Ja, maar dat had een hele andere oorzaak.
Het zijn foto's.
Dat zijn foto's van mensen in een sociale werkplaats.
Ja, maar dat zei ik ook.
We hebben vaak foto's gemaakt met groepen mensen die iets doen.
Nee, maar dat is misschien. Goed. Ik denk dat ik wel snap wat je bedoelt, want. Maar misschien zijn er een paar dingen die dan bij elkaar geschoven worden. Want het ene is eigenlijk, misschien kun je dat beter een soort van helderheid noemen. In plaats van stripachtigheid.
En wat is dan het ene?
Nou, bijvoorbeeld dat we toch in veel dingen proberen om... we proberen er is wel een soort dubbelzinnigheid, maar de vaagheid proberen we weg te halen.
Geef eens een concreet voorbeeld, dan wordt het misschien wat...
Nee, wacht, ik wil even eerst het andere ook. Want en dat voorbeeld wat je aanhaalt van het project in de sociale werkplaats. Daar is echt een reden voor waarom die mensen zo lossig eigenlijk in dat beeld staan. Dat was een project, de vraag was daar of wij iets wilden organiseren met de mensen en voor die mensen. En we hebben toen een fotowerk gemaakt waar iedereen op staat die daar werkt of bij betrokken is. En ze trekken gezamenlijk een soort enigszins amorf object, een zilveren object, trekken ze de lucht in aan touwen. Mm-hmm. En dan is dat een groep mensen die... er zijn natuurlijk mensen die in de organisatie werken. Maar de mensen waarvoor zo'n sociale werkplaats bestaat... dat zijn mensen die je meestal niet zo terugvindt in de samenleving. Dus wij dachten, we maken er... terwijl we bezig zijn, maken we er ook een soort monument eigenlijk van voor hun. En toen kwam eigenlijk de eis dat ze allemaal herkenbaar moesten zijn. We hebben ervoor gezorgd dat iedereen herkenbaar is die erop staat. En dat zorgt ervoor dat ze een beetje lossig, dat eigenlijk alle hoofden herkenbaar zijn. Mm-hmm. Dus het is misschien koppel je dat aan elkaar tot dat het een soort stripachtige effect is. Maar in het ene geval is er echt een reden voor.
Het is een andere oorzaak.
Ja. Misschien okay. Is het
door naar de tekeningen.
Het zorgt allebei voor dat het helder wordt natuurlijk.
Dus het is de helderheid eigenlijk aan... wat ik dan de stripachtige noem, wat jullie bevalt. Het klare eraan.
Ja. Dat is eigenlijk dat is een soort van... dat is een glijdende schaal, maar dan de berg opglijden, zeg maar. Waarbij we gaandeweg de jaren eigenlijk steeds meer proberen om to the point te zijn. Mm-hmm. En de vaagheid of het gesublimeerde weg te werken in het werk. Het magnetische noorden is in die zin wel een soort van... dat is niet een eindpunt, maar dat is wel het laatste ding in die reeks. Hm. Dus ook bijvoorbeeld die mythologische figuren die zo'n duidelijke namen hebben. En die naam die zegt waar ze voor staan. Dat hoort daarbij.
De kernachtigheid.
Ja, het is kernachtig. En ook als je de video's gezien hebt, dan weet je ook, van die zijn echt heel erg to the point. Dat is geen bullshit meer. Dat is er allemaal uit. Ze duren kort. Ze zijn luidruchtig. Ze zijn echt voorbij voor je er erg in hebt. En dan krijg je ook nog eens daarna enorme grote woorden in beeld. En harde geluiden, ritmisch.
Mocht er nog twijfel zijn.
Ja, mocht je denken van, oké, waar ging dit over? Dan wordt het nog eventjes in beeld, zo gezegd.
Ja, precies. Ja.
Dat vind ik niet stripachtig, maar het is wel...
Nou, ik zie een aantal overeenkomsten.
Ja,
het is
wel heel expliciet.
Ja, het is... Ja.
Toevallig.
Ik zie wat dat soort dingen betreft eerder verbanden met bijvoorbeeld Godard.
Franse filmmaker?
Franse filmmaker, ja.
Leg eens uit.
Nou, als je kijkt naar hoe we de taal en de titels en de manier waarop taal en beeld ondubbelzinnig aan elkaar geknoopt zijn. Als je daarnaar kijkt, dat doet enorm denken aan hoe Godard dat doet. Daar ben ik ook altijd wel van onder de indruk. Dus dat bijvoorbeeld in een film als Weekend. Daarin er ontstaat een file. Mensen komen in een file terecht. Maar ze hebben een doel voor het weekend. Op een gegeven moment duurt lang. En eigenlijk is die file een soort... Die file laat eigenlijk het hele leven zien. Alles gebeurt in die file. Mm. Maar op een gegeven moment zijn ze eruit. En dan komen ze op hun bestemming en dan is het weekend. En dan verschijnt in beeld het woord in grote schreefloze letters. Weekend. Voor het geval je even vergeten was dat die film over een weekend ging.
Ja.
Laat hij dat even zien.
En wat maakt dat zo goed? Waarom is dat nou een stelmiddel waarvan jullie denken, ja, dat moeten wij ook hebben?
Ja, het is ik weet niet. Het is heel direct. Uh-huh. Het is... Ik kwam eigenlijk pas achter dat we iets dergelijks aan het doen waren. Dat het daaraan deed denken toen we die films al lang gemaakt hadden. En toen waren we eigenlijk met iets anders bezig. Wat ook over taal maar meer over taal en gesproken woord of gezongen teksten ging. Die zitten ook in in dat project. En toen kwam ik achter dat... dat Godard dat eigenlijk ook deed.
Ja.
En ik vermoed, ik kan alleen maar vermoeden, maar ik denk om dezelfde reden.
Laten we afsluiten met een hele grote vraag eigenlijk. Wat zouden jullie zeggen is de rol van hedendaagse kunst in onze maatschappij? Vanuit jullie praktijk bezien.
Tjee.
Ja, die bewaar ik voor het laatste.
Ik zat me namelijk net te verbazen dat ik die glijdende schaal al... Die toevallig een paar weken geleden heb zitten tekenen. Maar wat was de vraag?
Wat zou
de rol
je zeggen
is van, dat... van de kunst vandaag de dag?
Ja, vanuit jullie praktijk bezien. Dus wat hopen jullie dat jullie werk doet in de wereld?
Dat zeg wel oké, maar dan moet ik toch even over nadenken. Hoe lang hebben we nog?
Nou, misschien even naar Ewald. Heb jij al een suggestie?
Nou, ik weet wel één ding. En dat is dat met die aanpak van het magnetisch noorden... de manier waarop wij met mensen spraken... dat is wel een manier waarop je... en om er dan ook echt een actie aan te verbinden... en werk van te maken. Dat is wel een manier waarop je om de vastgeroeste meningen... en standpunten die mensen ten opzichte van elkaar innemen... ingenomen hebben al heen kunt. En dat is volgens mij wel een belangrijk ding. En misschien staat dat voor meer dingen. Maar dat is wat volgens mij de kunst en de kunstenaar onder andere kan. Of wat voor ons wel een belangrijk ding is.
Ja, mooi. Ja. Ja, zeker. Hey, wat voor jou?
Ja, het ingewikkelde aan de vraag vind ik dat als je er werkelijk antwoord op moet geven... dan moet je eigenlijk weten waar we naartoe op weg zijn.
Hmm. Dat weet je niet.
Nee, dat weet ik niet. Weet jij ook niet. Nee. Je kan wel zeggen dat je het weet, maar je weet ook dat
je het niet weet.
Uiteindelijk blijft daar een heel groot vraagteken.
Ja, is ook zo. Ja.
En tegelijkertijd is er een grote... in de eigenlijk overal zie je enorme haast om snel vooruit te gaan. Dingen snel te ontwikkelen. En misschien dat onze kunst en onze projecten en de gesprekken daaromheen... en de titels die af en toe na-echoen... enigszins voor kunnen zorgen dat iets vertraagt.
Mooi.
Vanuit het besef dat je uiteindelijk toch geen antwoord hebt op de ultieme vraag. En dat is eigenlijk ook snelheid misschien niet gepast is daarbij. Maar dat het om iets anders gaat. Dat het om een andere omgang met de dingen. En de dingen, dat is dan eigenlijk alles.
Heel goed. Ik denk dat ik het begrijp. Anan, wat heb jij er nog van gemaakt op het laatst?
Ik was nu nog bezig met de bloem op Sylvie's jurkje.
Oké. Okay.
Een bloem? Oh ja.
Dat is goed.
Daar heb ik eigenlijk niet zoveel op toe te voegen.
Nee.
En ik vind het wel leuk om denk aan Sylvie de Biggie 50 te geven. En aan heel wat de Biggie 30.
Ah ja.
En dat zijn stiften.
Ja,
dat, dat zijn stiften. En dan zijn we weer gewoon helemaal rond drie tekenaars aan een mooie tafel. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. Anan, Sylvie en Hewald. En wij sluiten zoals altijd af met Voor de Kunst. Zoals ik al zei, dat is een project en een gesprek wat ik eerder heb opgenomen gisteren namelijk. En dat was met Geert van Kesteren. Nog voor hij terug moest naar zijn woonplaats in Israël, heeft hij met mij gepraat over zijn installatie op Breda Foto, die hij wil gaan realiseren. En hij ziet parallellen tussen religie en ons gebruik van moderne technologie. Luister maar.
Geert, jouw onderwerp is religie. Hoe kom je daarbij?
Religie en technologie. Ja, ik kom er eigenlijk bij. Ik zag allemaal kinderen met Pokémon door de straten lopen.
Pokémon Go bedoel je?
Pokémon Go, superspelletje? Dat superspel dat een jaar geleden of zo nog populair was. Nu alweer uit natuurlijk.
Ja.
En toen dacht ik van, als ik nou geen telefoon heb, zie ik geen Pokémon, zie ik alleen de straat. Maar die kinderen zien Pokémon. Toen liep ik wat later door Jeruzalem, waar ik werkte. En ik zag al die gelovigen in een ceremonie bezig. En die zagen allemaal dingen die ik ook niet zag. En toen dacht ik van, is God niet de eerste virtuele reality die de mens heeft uitgevonden?
Oké, en daar is het idee ontstaan voor die gelijkenis eigenlijk.
Ja, bij Pokémon en de Via Dolorosa. Ja.
Op zich heeft God dat langer volgehouden dan Pokémon, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar het is nog maar de vraag, want die Pokémon is onderdeel van data, wat men tegenwoordig soms kwantificeert als een datareligie. Het is nog maar de vraag of die oude God het overleeft met deze nieuwe God die zich heeft aangediend.
Wat verwacht jij voor problemen voor die oude God?
Nou ja, in zoverre zal die wel blijven bestaan. Maar als uiteindelijk data bepaalt wie we zijn, wat we doen, wat we willen, hoe leven gecreëerd wordt, hoe het leven eruit moet gaan zien, dan zou de mens zelf wel eens overbodig kunnen worden. En daarmee zou die God ook verdwijnen.
De mens zelf wordt overbodig, dat moet je even uitleggen.
Ja, het is een ingewikkelde theorie. En daar gaat het project ook niet echt over. Maar als je vraagt waar zou het naartoe kunnen gaan, zou het zo kunnen zijn. Kijk, de datareligie gaat ervan uit dat alles in onze kosmos, of het nou een potlood, een zand is of jijzelf, uit data bestaat. En dat als al die data bij me geanalyseerd wordt en bij elkaar wordt gebracht in de algoritmes van de supercomputer van morgen, zouden we alles weten.
Dan is alles opgelost, dan weet je het gewoon.
Dan weet je alles.
Snap je het?
En is de mens eigenlijk overbodig.
Oké. Okay. En eigenlijk is wat de religie beweert dat ook een beetje. Hè? De soort van alwetendheid en een soort van een autoriteit die alles in handen heeft.
Ja, ik zag eigenlijk dat de overeenkomst was tussen die twee. Dat de mens op de een of andere manier er altijd voor heeft gekozen om zijn autoriteit aan een hogere macht te geven. Of dat nou God is, of dat nu data is. Dat schijnt een eigenschap van ons te zijn.
En doen we dat bewust?
Dat doen we heel bewust en heel onbewust.
Echt zo?
En ik denk dat het te maken heeft, ik ben natuurlijk geen filosoof, ik ben een fotograaf, maar ik denk er wel over na. Ik denk dat het heel veel te maken heeft met ons bewustzijn. De mens heeft de unieke kwaliteit om een wereld erbij te verzinnen en vervolgens te geloven dat het waar is. Of dat nou de waarde van geld is, of het God is, en of het het wetboek is. Het zijn allemaal dingen die we verzonnen hebben, maar iemand heeft me wel eens gezegd van een raam ziet zelf geen uitzicht. Hè, maar wij zien veel meer en wij zien verbanden met elkaar. En in die zin zijn we uniek.
Jij werkt toe naar een installatie, hè?
Ja.
Leg eens uit, wat gaan we zien?
Ik ga de kijker meenemen. Ik denk op een geweldige plek. En een geweldige sfeer, wat ze niet eerder hebben, denk ik, ervaren. De plek waar geëxposeerd wordt is in de koepelgevangenis in Breda. Dat is een gevangenis in de vorm van een panopticum. Dus een ronde gevangenis waar de bewakers vanuit het centrum van de gevangenis alle gevangenen konden zien. En die is ook gevormd dat is een vorm van een koepel. En die architectuur heeft als eigenschap dat er een enorme galm in zit. galm van 7 seconden. En daar middenin ga ik een hele grote video-installatie bouwen. Die zal bestaan uit 27 monitoren. Die is ongeveer 12 meter lang en ik denk 3 meter hoog. En op die 27 monitoren neem ik je mee naar het Heilige Land, Israël-Palestina, waar nog steeds in hele kleurrijke ceremonies God wordt aanbeden, maar ook de nieuwe God van de data-religie in opkomst is. En dat wordt een hele merkwaardige ervaring van video, die over 27 schermen met elkaar een verhaal gaat vertellen en je eigenlijk meeneemt. En een combinatie van geluid van de originele opnames uit al die ceremonies, maar ook door een geluidkunstenaar gecomponeerde speciale muziek erbij.
Want wat zou je zeggen dat de moderne ceremonies zijn als het gaat om smartphones of andere apparaten?
Ik stond hier net op de pont, over het IJ is dat, hè?
Ja. We zitten in Amsterdam-Noord.
We zitten in Amsterdam-Noord. En ik komt net uit Israël, dus ik geniet van die prachtige wolkenlucht hier, waar de Hollandse meesters bekend om stonden van hun schilderingen. Dus het is echt waanzinnig om te zien. En toen keek ik om me heen om de pont. Iedereen was met zijn smartphone bezig.
Ja, dus het is eigenlijk een misschien nog wel grotere aandacht voor in de smartphone-religie dan in de gewone religie, waar je misschien zondag naar de kerk gaat of Sabbat viert.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik was, voordat ik hier naartoe was bij de Gay Pride in Tel Aviv, daar was een concert, daar waren optredens. En ik hing boven de meute met mijn camera om ze te filmen en in beeld, ik heb ze geteld, 322 cellphones die wat er achter mij gebeurt aan het filmen zijn. Ja. Nou ja, ze waren mij dus aan het filmen, maar ook wat er achter gebeurde.
Ja, verschillend religie zou misschien wel kunnen zijn dat via een mobiele telefoon vergroot je eigenlijk je eigen persoonlijkheid uit. Dus je zet dat ding in om te doen wat je zelf wilt doen, welke spelletjes, of je wilt mailen of zo. Een religie biedt natuurlijk één antwoord eigenlijk, hè? Biedt een totaal pakket als het ware.
Ja, de laatste verkondiging van het Gods woord is het almachtige woord. Maar hier is het meer een soort van, in eerste kijk, die religie gaat om record en upload en share. En het zit hem in die share. Wat gebeurt er nadat je belevenis, of die nou onbelangrijk of belangrijk is, het doet er niet toe. Alles wat we doen wordt geregistreerd en op het net gezet. En wat gebeurt er vervolgens met al die data die daarin terechtkomt? En dan verlies je opeens dat gevoel dat jij in control bent. Je verdampt compleet op dat moment. Want dan word je onderdeel van een enorme datastroom. Van vorig jaar alleen al waren er 1,2 triljoen foto's genomen op deze planeet. 1,2 triljoen, dat is krankzinnig. Dat zijn alleen nog maar de foto's. Dat staan alle data die van alle auto's wordt verzameld. Van de telefoons überhaupt. Of de Hubble-telescoop in de hemel. Dat komt allemaal bij elkaar, al die data. En daar gaan allemaal berekeningen op los.
En daar zijn wij net zo min kritisch over als een religieuze naar zijn religie toe is.
Ja, ik denk dat heel langzaam nu het begint in te zinken. Ik zag laatst een interview met de maker van het internet, www, die persoon die het bedacht had. Hmm. En die geloofde nog steeds wel heel erg in de kracht van het internet, maar het was hem toch ook wel een beetje tegengevallen. Hoeveel misbruik er uiteindelijk toch ook weer door de mens van wordt gemaakt.
Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat in die gevangenis allemaal gaat uitspelen. Waar crowdfund jij nog voor? Moeten de schermen gevuld worden? Moet er nog montage gebeuren?
We zijn met een groot team aan het werk. En ik heb gefilmd op heel veel locaties, vooral in Israël en Palestina. Heilige locaties. Het landschap is bezaaid met Bijbelse geschiedenis, waar toeristen en pelgrims vanuit de hele wereld naartoe komen om inspiratie op te doen. Ik heb gefilmd data server centers, hoe de mobiele telefoon oprukt, hoe die zich mengt met die religie. Dus het filmen is klaar. We zijn nu 4,5 maand bezig met de edit. De edit over 27 schermen is iets heel anders dan een televisie of een film. Want dat moet allemaal, het werkt compleet anders. Mm. Dus ja, daar zijn we bijna mee klaar. En dan in juli gaan we het opleveren en dan begint de postproductie. Maar we hebben een probleem. Dat is namelijk dat we nog een aantal schermen moeten financieren. En daarvoor is er een crowdfunding nu opgezet bij Voor de Kunst.
Zeker, waar wij het over hebben, ja.
Ja, ja. En wij hopen natuurlijk van harte dat die crowdfunding wordt gehaald. Want dan kunnen we die expositie daar neerzetten in die koepel in Breda. En de mensen die ons helpen, geven we ook wat voor terug natuurlijk.
Ja.
Behalve een bijzondere ervaring in Breda, hopen we ook hun bijvoorbeeld een print te geven. Of een boekje wat we maken, wat erbij komt, et cetera.
Dat kun je allemaal vinden op voordekunst.nl. En dan zoeken we op
Geert van Kesteren.
Geert van Kesteren is het.
The Believers is de installatie.
The Believers, heel mooi. Dankjewel, succes met het crowdfunding.
Super, hartstikke bedankt.
Dat was Geert van Kesteren, dus de fotograaf die nog een paar beeldschermen gevuld moet krijgen voor zijn installatie tijdens het festival Breda Foto. Wil je dat doen, ga dan naar voordekunst.nl en zoek op The Believers. Dat is de titel van het project. En Breda Foto kun je bezoeken van 5 september tot 21 oktober. En met die informatie eindigen we Kunstenslang voor deze week. Ga naar mrmotley.nl voor meer informatie over het werk van Sylvie en Hewald. En daar zie je ook wat Anan hier live maakte. Volgende week zijn we een weekje niet, maar daarna gewoon weer wel. Dus tot over 2 weken en Mieke Bal is dan te gast. Heel graag, tot dan.